Wat leuk dat je luistert naar de Royal Mission Onderwijs podcast. Je luistert zometeen naar Martin Kornstra. Hij deelt in deze aflevering zijn persoonlijke getuigenis over hoe zijn bewogenheid voor spreken en wonderen is ontstaan. Hij vertelt hoe je vanuit bewogenheid kan leven en hoe daar je roeping in ligt. Deze les is gegeven bij de groeiconferentie over voluit leven door de kracht van de Heilige Geest. We hopen dat je van deze podcast mag leren en dat wij een steentje mogen bijdragen aan jouw groei.
Heerlijk, ik geniet van de plek hier, wat we mogen doen met elkaar, hoe God ons dit gegeven heeft. En we dat kunnen uitdelen aan andere organisaties en gewoon iedere keer ervaren Gods aanwezigheid, Gods zegen, vernieuwing van levens, verandering. En ik mag met jullie spreken over leven vanuit bewogenheid. Ik ben geboren in België. Ik heb het gisteren ook al even genoemd, we hebben onze West-Vlaamse vrienden daar zitten. Zijn er nog meer Belgen aangesloten? Nou, dit zijn de enige twee, dus ik preek vandaag een beetje voor jullie. Ik ben geboren in een zendelingengezin. Mijn ouders zijn Nederlanders via die, wat ik gisteren vertelde over het Malieveld, gegrepen door de kracht van God. Naar een bijbelschool gegaan in Engeland. 2 jaar gewerkt voor T.L. Osborne, die Amerikaanse prediker, hebben ze 2 jaar als evangeliste voor gewerkt. En uiteindelijk een roeping ervaren om naar België te gaan. Dus ik had ook geen keus, Nederlandse ouders, maar ik werd geboren in een klein dorpje net boven Brussel, Wolvertem. Ja, het dorpje bestaat ook niet meer. Ja, het is opgeslokt door een ander dorp, dus ik kom uit nergens. Ik groeide op in een gezin waar een bijbelschool aan huis was. Dus er waren altijd studenten bij ons in huis, jongeren tussen de 18 en 25. En mijn ouders hebben kerken gestart in Vlaanderen, in Aalst, in Temse, in Boom, in Laken, dat is dan Brussel, in Mechelen. Op allerlei plekken kerkjes gestart. En uiteindelijk, mijn vader reisde ook de wereld rond, mijn ouders reisden rond om grote evangelisatie- en genezingscampagnes te houden. Dat is mijn achtergrond. Dan groei je daarin op, bijbelschool, ouders die zendelingen zijn, en dan moet je je eigen weg met Jezus vinden. En dat is een hele tour geweest. Maar het was Gods genade dat hij mij greep toen we met een heel groot team naar een Bijbelweek in Engeland gingen. In Engeland heeft een beetje traditie Bijbelweken, zoals wij zo'n New Wine-conferentie hebben. Wat je hele gezin ga je daarheen, of je gaat naar de Heart-to-Heart Zomerweek. Zo'n familie Bijbelweek, dat is in Engeland, hebben we er heel veel van. En een van die Bijbelweken was mijn vader gevraagd om betrokken te zijn en gingen we als gezin daarheen. Maar ik was toen 16 jaar oud en ik vond samenkomsten niet heel interessant. En het zingen vond ik dan nog wel mooi, want het was een conferentie met 6.000 mensen. Het was echt een grote hal vol. En de muziek was, ja, er stond een enorme band van alles, alle soorten, ook blaasinstrumenten. Dus het was, nou, dat vond je dan nog mooi, de muziek en zo. Maar dan begon de preek. En die Engelsen, die preken gewoon een uur, tot een uur en een kwartier. Toen dacht ik, het is tijd om te vertrekken. Ja, een vriend van mij zit nu al op zijn horloge te kijken. Hij denkt, nou Martin, je hebt nog 10 minuten. Dus ik was daar in aanbidding en ik had wat 16 jaar tienervrienden. En we wilden er cool uitzien, dus we hadden gewoon sneakers aan. En ik had een wit jack aan, sportschoenen en zo. Echt ja, helemaal om indruk te maken op de meiden, dat was het vooral. En dan gingen we tijd zingen, was voorbij, liepen we eruit. En ik dacht, nou, als ik in de gaten hou dat ze weer gaan zingen op een moment, ik heb toch wel een uurtje, dan kom ik wel weer terug. En zo liep ik over dat terrein en we gingen wat jonge lui die we hadden leren kennen. En zoals tieners doen, hè, wat doen tieners? Ja, hangen. Tieners hebben een enorme vaardigheid, die kunnen zitten op hun rug. Dat is echt ongelooflijk. Als je die aan tafel ziet, dan denk je, jij zit op je rug of zo. Maar goed, ik leg ze altijd uit. Als ouders tegen je zeggen, ga eens recht zitten, dan moet je gewoon zeggen, what would Jesus do? Die lag ook aan. Dus voor alle jongeren. Goed, in ieder geval, tieners zijn best apart. En ik ook, liep daar. En ik hoorde ze weer zingen. Ik denk, oh, we moeten terug. Maar dan ben ik in ieder geval op tijd terug en mijn ouders niet door dat ik eruit was. En ik kom binnen met, ik denk, 4 vrienden. Met z'n 4 of 5 waren. Met mijn handen in mijn zakken. Ze van, nou, we zingen dat slotlied wel een beetje mee. En dan zijn we op tijd om met ieder naar buiten te lopen. En ik kom in die zaal binnen. En er zijn ongeveer 6.000 mensen die met hun handen in de lucht staan te zingen. Een oud liedje uit opwekking. Holy, holy, holy Lord. God of power and might. Dat een opwekking is uit het jaar lang geleden. En ze zongen dat daar. En toen voelde ik een hand in mijn rug. In mijn nek. Ik voelde dat. En ik wist meteen, dit is God. En waar ik had kunnen denken, dan gaat hij zeggen, nou, waar was jij tijdens de preek? Hè, zoiets. Dat verwacht je dan een beetje. Was dat helemaal niet de boodschap. De boodschap was, en ik hoorde het niet fysiek, maar ik wist het, dat hij me vroeg, mag ik voor je zorgen? En terwijl ik zo binnenkwam met, nou, even kijken dat we op tijd terug zijn. Pff, het heeft lang geduurd. begin ik te huilen, ga mijn handen omhoog. Die vrienden van mij die dachten echt, wat heeft die geslikt vandaag? Wat is daar gebeurd? Maar ik had een ontmoeting met Jezus. En ik was zo gegrepen door, mag ik voor je zo? Ik zei, Heer, ik wil het. En toen in mijn hart kwam meteen vangen, maar dan wil ik een prediker worden. Wat best apart is als je er net uitloopt omdat iemand staat te prediken. Maar meteen was dat verlangen daar. Dat is trouwens een mooie les. Op het moment dat God je aanraakt, komen vaak de originele verlangens naar boven die God in je leven geplaatst heeft. Die door de drukte van deze wereld overspoeld worden en overdekt worden, waardoor je ze niet voelt en ziet. Maar in de aanwezigheid van God, maar ik zou dit willen. En vaak is dat een stem van God. Iets wat hij al voor je geboorte in je geplant heeft. Dus ik wilde een prediker worden. En die vriend van mij snapte er niks van, maar het zaadje was geplant. En vanaf dan ben ik met vallen en opstaan, met heel veel domme dingen doen, echt Jezus gaan volgen. En het maakte me soms zo vurig dat ik heb er deze week nog vaker gedacht dat ik naar huis ging en mijn schooltas in de hoek gooide, op de grond ging zitten en zei, Heer, ik ben er weer. En daar gewoon een uur, twee uur zat. Soms heb ik wel eens heimwee naar die tijd. Het gemak op mijn brommetje als ik naar de universiteit ging, dat ik eindeloos aan het bidden was en blij was dat ik thuis weer was en dat ik gewoon tijd met God kon hebben. En eindeloos mijn Bijbel las, hele Bijbelboeken achter elkaar doorlas. Ik echt denk, hoe deed ik dat? Maar er was zo'n honger. Maar dat predikersgevoel was er ook. Dus, en ik bad heel veel in die tijd. Ik had ook een plek, dan ging ik het weiland in. En er waren wat van die zandpaden. En dat was het best rustig. En ik had een leuk plekje gevonden. Dat was een soort omheind stukje met drie koeien. Dat waren mijn enige toeschouwers in mijn gebed. En dan stond ik God te aanbidden en te roepen. En ach man, zoals je me kent, gewoon met alles wat ik... En soms kwam dan zo'n tractor langs of zo'n landbouwer. Dag meneer. Ja, fijn, kom maar langs, want ik was hem helemaal kwijt. Ik stond daar maar te bidden en te doen. Ik was zo vol van... Maar toen dacht ik, ja, als ik een prediker wil worden, hoe word je nou een prediker? Je kunt niet naar de dominee voorganger sturen. Ik heb een roeping, ik kom zondag. Zo werkt het niet. Dus ik denk, hoe begint dat nou? Dus uiteindelijk dacht ik, weet je... Ik ga gewoon een preekje maken en ik preek voor die drie koeien. Ja, je moet ergens beginnen. Dus ik heb een preek gemaakt voor die drie koeien. Het was heel rustig. Ik preken alsof er 1000 man voor me zat. Ik preken en doen. Die koeien bewogen niet. Ze zouden gewoon gras te eten. Dus ik weet niet of een preek slecht was. Of in ieder geval, die koeien zaten daar gewoon. Maar toen dacht ik, ja, als ik echt zo'n oldschool goede prediker ben, dan kan ik ook een oproep voor bekering doen. Ja, dat is echt, dan heb je het gemaakt zo ongeveer. Dus ik dacht, ik moet een andere preek maken waar mensen tot bekering kunnen komen. En ik weer naar mijn plekje met mijn drie koeien en preken. En kom tot bekering, je hebt Jezus, dan geef je leven. En als je Jezus wil aannemen, kom dan nu naar voren, ga ik voor je bidden. 1 koe, richt zijn hoofd op. Kijkt me aan, komt helemaal achteruit een stukje gras, tot voor mijn neus staan en staat daar en is bekeerd. Ik heb een koe gered, halleluja, wat een bediening. Als we straks in de hemel zijn en er komt een koe langs, dan is het de mijne, ja? Man, wat heb ik daar veel beleefd. Ik denk dan als ik daar sta te preken en dat God echt denkt, wat grappig dit, hè? En tegen de engel zegt, wacht even, nu moet je die koe een duw geven, nu moet hij gaan, hè? Gewoon maar om te bemoedigen. Om te zegen. Trouwens, we zijn nu ook verzekerd van minstens 1 barbecue in de hemel. Oh, sorry, koe weg. Halleluja, dat was verkeerd. Maar wat ik ook deed in die tijd, en dan zie je dat God al bezig is, omdat je tijd met God besteedt, in zijn aanwezigheid bent, dan lijkt het wel waar Martin het over had. Die andere prikkels, prikkelarme omgeving, die verdwijnen. En de hemelse prikkels krijgen ruimte. De stem van God wordt sterker. Ik weet dat ik daar stond en met mijn voet op de grond namen van ziekte schreef. Dan schreef ik artrose. En ik schreef het in de grond. En dan stond ik erop te springen en stond ik te huilen. En dan schreef ik kanker. En ik heb al die ziekten namelijk, schreef ze achter elkaar op. Omdat in mijn hart al zo'n bewogenheid was van, Heer, mensen moeten genezen. Ze moeten uw kracht zien. En het begon niet met een droom van straks voor 1000 mensen. Straks is het applaus. Nee, het begon met de pijn over al die ellende en de ziekte. En ik weet al dat ik bad, geest van God, kom van de 4 windstreken. Net als Ezekiel 37. Kom van het oosten en het westen, het noorden en het zuiden. En dat er een moment was dat ik daar stond, dat ineens een windvlaag langskwam. Dat ik dacht, hij komt echt. En vooral dat zit diep in mijn hart. Leven vanuit bewogenheid. Begin niet met een droom over grote massa's. Begin niet met een idee, straks hebben we een grote bediening of een enorme doorbraak. Het begint met de pijn voelen over de nood die er is. Daar begint het altijd. En daar wil God iets doen in ons hart vandaag. Dat vernieuwen, versterken of voor het eerst wakker maken. Zodat we leven vanuit bewogenheid. Nou, ik wil een wat langer verhaal uit de Bijbel lezen. Waar dit heel mooi tot zichtbaarheid komt, te lezen is. Markus 9, vers 14. Het komt achter mij op het scherm. Ik lees NBV. Markus 9, vers 14. Toen ze terugkwamen bij andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. Hij vroeg hun: waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde: meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht, omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond en dan komt het schuim hem op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerling dat ze moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hen: wat zijn jullie toch een ongelovig volk? Hoe lang nog moet ik bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me. Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuip trekken. En met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan de vader: hoe lang heeft hij hier al last van? Hij antwoordde: al vanaf zijn vroegste jeugd. Hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid, in het water, met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem: of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind uit: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hun weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij gestorven was. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Wauw, wat een heftig, een jongen die heftig lijdt. En uiteindelijk een prachtige ingreep van koning Jezus. Weet je wat hiervoor gebeurt, voor dit verhaal? Voor dit verhaal is de verheerlijking op de berg, net daarvoor. En de verheerlijking op de berg is: Jezus neemt drie discipelen mee de berg op. Petrus, Jacobus en Johannes. Zijn drie leerlingen waar hij meer aandacht aan besteedt in de groep van 12. Even over discipelschap gesproken. Als je mensen wil discipelen, is het niet erg als je aantal mensen meer aandacht geeft dan anderen. Want je kunt niet eindeloos iedereen heel veel aandacht geven. Durf te kiezen voor: daar wil ik echt in investeren, zodat daar echt blijvende vrucht is. Petrus, Jacobus, Johannes gaan met Jezus de berg op. En ze zijn op de berg en dan gebeurt een prachtig iets gebeurt daar. Wat gebeurt er? Jezus wordt verheerlijkt. Zijn gezicht straalt als de zon. Zijn kleren worden wit als sneeuw. Dan verschijnen Mozes en Elia. Dus ze zijn daar met z'n drieën en ze verschijnen. En Petrus ziet het en zegt: Heer, zullen we drie tentjes bouwen? En er staat in een van de evangeliën: hij wist niet wat hij zei. En uiteindelijk komt er een wolk. Komt er een stem van God. Dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En er staat zelfs dat die wolk kwam en de discipelen op de grond vielen. En dat speelt zich allemaal af en dan verdwijnen Mozes en Elia. Als ik dat zo zie, hè? Als ik dat zo voorstel, dat is best wel een beetje charismatische samenkomst, hè? Ik bedoel, visioenen, stemmen uit de hemel, een wolk, dat we het niet goed begrijpen wat er gebeurt. En dat er kracht komt dat je niet meer op je benen kunt staan. Gisteren hadden we het even over vallen. Er kan zomaar kracht komen. Er kan zomaar ervaring zijn. En het gek is, we begrijpen het niet. Oh, we proberen het uit te leggen. Trouwens, we proberen vaak daar te blijven. Peter zegt: laten we drie tentjes bouwen. Mozes, Elia, Jezus, dan kunnen we dat hier vasthouden. En prachtig al die charismatische ervaringen. Prachtig om de kracht van de geest te voelen. Ik ben er een voorstander van. Ik geloof in visioenen. Ik geloof in de kracht van God dat je niet meer op je benen kunt staan. Ik geloof dat God letterlijk spreekt uit de hemel. Alleen als we daar willen blijven, alleen maar daar willen blijven, komen we niet op de plek waar God ons stuurt om herstel te brengen. Al die samenkomsten, al die conferenties, al die geweldige momenten, die mogen we beleven. Maar ten diepste is het alleen maar zodat we meer onder de indruk komen van Jezus, zodat we met die glorie en heelheid van God de wereld in kunnen stappen die compleet gebroken is. De berg af en het eerste wat ze tegenkomen is een jongen die zwaar gebonden is. En vanaf zijn geboorte in het vuur, in het water gegooid, aanval. Een boze geest wil de jongen doden. Terwijl hier het volle leven te zien is. En ik voel vanmorgen en de afgelopen dagen een oproep naar mij, naar ons, dat we ons vaker moeten confronteren met de gebrokenheid van deze wereld. Want we zijn als christenen wel heel goed om bij elkaar te komen, om te genieten van de glorie van God en hoe prachtig ook is, en ervaringen te hebben. Maar als de ervaring hier van de heelheid van God zich niet confronteert met de gebrokenheid van deze wereld, verliest het zijn nut. Dan zijn we alleen maar aan het eren aan God en we willen een tentje, willen liefst hier blijven. Mooi om hier te blijven, mooi om dit te ervaren. Maar de bedoeling is dat we als we deze zaal verlaten, als je weer naar buiten gaat, dat we onder ogen zien dat wij iets hebben wat zij nodig hebben. En dat begint bij pijn voelen. Dat begint bij jezelf te confronteren met ziekte. Met pijn, met ellende, met gebrokenheid. Het onder ogen kijken. Ik wil dat ook. Ik wil dat zien en voelen. Soms kijk ik bewust naar televisieprogramma's waar mensen ziek zijn. Waarom doe ik dat? Omdat God mij een enorme bewogenheid gegeven heeft voor mensen om te bidden voor genezing. Maar ik wil dat niet doen van, nou, ik weet hoe het moet, ik zal het even regelen. Nee, ik wil voelen wat zij voelen. Omdat God voelt wat zij voelen. God weet precies wat er aan de hand is. En alleen vanuit die liefde mag er kracht komen. Want kracht zonder liefde gaat vaak beschadigen. En mist zijn doel. Want de boodschap is niet God is de sterkste. De boodschap is God is liefde. Het is Hij is liefde. Zijn grote boodschap is, tuurlijk is Hij de sterkste. Maar Hij is de God die op alles, want al zo lief heeft God de wereld. Het is zijn liefde. En het onder ogen zien. En dan kijk ik van die programma's waar mensen ziek zijn. Je hebt best wel van die ziekenhuisprogramma's, maar ook van die programma's waar mensen hele rare vergroeien hebben en extreme dingen. En ik kan er bijna niet naar kijken, omdat het me zo raakt. En dan zit ik te huilen voor de televisie. En Karin, die dan met me meekijkt, die heeft die bewogenheid voor zieken niet. Die heeft bewogenheid voor kinderen. Die heeft bewogenheid voor vrouwen die onderdrukt worden en hun plek niet kunnen vinden. We hebben allemaal een stukje van Gods bewogenheid gekregen. Als wij allemaal zouden voelen wat God voelt, zouden we meteen niet meer leven. Maar God is bewogen over elke nood, over elk probleem, over elke misstand in deze wereld. En wat Hij gedaan heeft in zijn goedheid, Hij heeft die bewogenheid uitgedeeld aan ons allemaal. En je hebt een stukje wat gekregen van God. En daar ligt ook je roeping. Dus als ik televisie kijk naar zieke mensen, zit ik te janken, zit ik naar me te kijken, oh ja, het is weer zover. Nou, ongeveer. Iets liever. Ik huil ook bij Bambi, dus dat is ook niet zo. En dan loop ik naar televisie en dat doe ik niet altijd. Maar ik heb het een aantal keren gedaan dat ik ga bidden voor die mensen. En dan bid ik voor die mensen, leg ik mijn hand op het scherm. En dan zegt er wel eens iemand of elkaar of iemand die er is. Martin, dit is wel een paar weken geleden of maanden geleden opgenomen. Hè? Dat is dan echt zo bemoedigend. Hè? Dat je echt, je zit vol in de liefde en de bewogenheid. En dan reageer ik altijd, God heeft geen last van tijd. Ja, ik bid gewoon toch. Ja. Maar waarom doe ik dat? Omdat ik dus God toelaat, maar ook mezelf toelaat, de bewogenheid die God me gegeven heeft om die te voelen. Want passie, bewogenheid, komt van passion. En passion heeft te maken met het leiderswerk van Jezus. The passion of the Christ. Passie doet pijn. Bewogenheid doet zeer. Dat voel je. En het is mooi om op de berg te zijn en prachtige dingen te beleven. Maar de berg afgaan en het onder ogen kijken maakt dat die bewogenheid vrijkomt. Want bewogenheid gaat altijd voor dat er een wonder komt. Kijk maar naar Jezus. Of het de broodvermenigvuldiging is. Of het is de laatste die bij hem komt. Het is de jongeling van Nain. Jezus wordt bewogen. Of het is steeds is hij bewogen en dan komt de kracht. God wil ons hart veranderen. God wil ons zo laten voelen wat hij voelt. Maar goed, ze komen de berg af. Ze zien de situatie. Maar ze komen die drie discipelen en Jezus midden in een discussie terecht. Een discussie over of het wel of niet kan en hoe het allemaal zit tussen de schriftgeleerden en die andere waarschijnlijk 9 discipelen. Want die discipelen, die 9, dus niet die 3 die weg waren, die 9 hadden geprobeerd te bidden. Het was niet gelukt, hij was niet bevrijd en er is nu een discussie gaande. Laat ik je zeggen, discussies helpen ons niet veel verder. Er zijn altijd discussies. Discussies spreken je verstand aan om het allemaal te begrijpen. En ik ben voor theologie, maar je kunt zo snel in theologie en discussie terechtkomen dat je je bewogenheid kwijt bent, want het wordt een soort theologisch frame waar we over moeten praten. En het gaat niet meer over mensen, het gaat niet meer over nood, het gaat over wie heeft gelijk. Maar in het Koninkrijk van God gaat het niet over wie heeft gelijk. Gelijk hebben is het niet, het is genade brengen. Genade brengen, altijd. En wat Jezus doet, hij komt daar en ze zeggen, ja, we hebben zo'n bij hem gebracht, dat lukt allemaal niet, discussie. En je moet je voorstellen, dit zijn schriftgeleerden. Wat hebben zij als theologische achtergrond? Mozes en Elia, de wet en de profeten. En wat is daar net voor gebeurd? Mozes en Elia en Jezus. Maar Mozes, waar de stem uit de hemel is, dit is mijn zoon, luister naar hem. Het oude verbond, brengt mooie dingen, maar de volledige vervulling is in Jezus. Als je wil leren over hoe God is, kijk naar Jezus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En ook de discipelen moesten dat leren. Ook de omstaanders. Dus de schriftgeleerden letterlijk. Als er een overspelige vrouw, Johannes 8, bij Jezus gebracht wordt. Zeggen ze, Mozes heeft ons geleerd. We moeten stenigen. Dus dat is onze dat is onze Bijbel. Zeg het maar. En Jezus, de genade vindt altijd een uitweg uit de discussie. En Jezus weet de weg eruit, zegt. Als je zonder zonde bent, mag jij beginnen. Hetzelfde met Elia. De discipelen komen volgens mij in Lucas 9 in een Samaritaans dorpje. En dat dorpje ontvangt de discipelen en Jezus niet. En dan zeggen de discipelen, zullen we vuur uit de hemel halen en hem gewoon opwikken? Je zal toch discipel van Jezus zijn? Nee, kom op, dat doen we even. He, we houden van vuurwerk, maar dan voor mensen. Gewoon zo. He. En ze vragen, en dan zeggen ze letterlijk, want Elia deed dat ook. Toen Elia 50 man, een sergeant met 50 man naar hem toe zag komen, zei hij vuur uit de hemel. Ze werden opgefikt. Komt nog een groep van 50, weer vuur uit de hemel. Ja, het staat hoor, in de Bijbel. En dan komt er nog een groep van 50, die leider zegt, please, geen vuur. Ga gewoon met ons mee. En uiteindelijk gaat Elia mee. Dat is de Bijbel die de discipelen hadden en de schriftgeleerden. En hier staat, zullen we vuur uit de hemel? En Jezus wijst terecht, zo is God niet. Het Oude Testament laat iets zien van wie God is. Maar je ontdekt pas hoe God is als je Jezus ontmoet. Mozes heeft God niet gezien, alleen langs de achterkant. Hij ging aan hem voorbij, zag de achterkant. Maar Jezus laat het gezicht zien van wie God is. Je hebt misschien het wel eens gehad, hè, dat je tussen de massa iemand zoekt en denkt, oh, daar is hij, je tikt hem op de schouder, blijkt de verkeerde te zijn. Ja? Dat je van achter denkt, het is hem of haar. Je moet iemand aan de voorkant zien, dan weet je pas echt hoe die is. Eigenlijk laat Jezus ons pas echt zien hoe God is. En wat Jezus doet, is niet de discussie aangaan met Mozes, Elia, met fariseeërs of schriftgeleerden, maar gaat een hele andere weg, de weg van bewogenheid. Jezus zegt dan, hij spreekt eens zijn discipelen aan van, kom op jongens, vertrouw mij nou, leer mij nou te vertrouwen. Je wandelt met me mee, leer nou van mij dat ik wil herstellen. En dan zegt hij, breng die jongen bij me. En zodra hij dat zegt, dus Jezus gaat trouwens de discussie niet aan. Hij gaat ook niet uitleggen waarom het wel of niet gebeurd is. Hij zegt alleen tegen de discipelen, jongens, groeien. Zorg dat je groeit. Zorg dat je vanuit de liefde van God groeit in het vertrouwen van God. En dan wordt die jongen bij me gebracht en dan staat er, toen de boze geest Jezus zag. Boze geesten hebben flink last van Jezus. Als ze Jezus zien, raken ze in paniek. Toen de boze geest Jezus zag, raakte hij in paniek. Weet je wat wij nodig hebben? Is niet betere antwoorden, maar meer Jezus in ons. Amen. Want als boze geesten Jezus zien, worden ze daar bang. Ze worden niet bang van onze theologie. Demonen zijn niet bang van theologie. De duivel gelooft ook in God en hij siddert. Het staat letterlijk in Jacobus. De Bijbel is niet. En theologie is goed om te begrijpen, maar leven zit niet in theologie. Leven zit in Jezus zelf, die leven geeft en ons tot leven gewekt heeft om leven te brengen. Daarvoor. En dus Jezus, meer Jezus in ons, maakt dat gebrokenheid meer onder de indruk komt van de heelheid die wij mogen brengen. En de boze geest, Jezus raakt in paniek en gooit de jongen op de grond. En er staat dat hij heen en weer rolt, schuim op zijn mond. En dat hij daar, stel hè, dat het hier zou gebeuren. Iemand wordt naar voren gebracht en die rolt op de grond. Het begint te schuimen en rolde heen en weer. Hè? Ja, wat zouden we dan doen? En mijn water eroverheen, ik weet het niet. Hè? EHBO, uit de ruimte weg, want we moeten, ik weet niet, als het in jouw kerk zou gebeuren, komende zondag, morgen, ja, het is heel krachtig dit, hè? Denk je dan. Weet je wat Jezus doet? Jezus doet niks. Hij gaat naar die vader en zegt, hoe lang heeft hij dit nou al? Weet je wat Jezus doet? Hij is niet onder de indruk van demonie, hij wordt gedreven door bewogenheid. Hoe lang heb jij al een zoon die zo moet lijden? Ik wil horen hoe zwaar dit voor jou is, voor ik iets ga doen. Want ik wil eerst voelen wat jij voelt, voor ik uitdeel wat ik jou te geven heb. En die demonie en die manifestatie zegt Jezus niks. Wees nooit onder de indruk van demonie. Wees gedreven door de bewogenheid van God. Laat je niet gek maken. Demonen doen gekke dingen. Maar als ze Jezus zien, raken ze acuut in paniek. Hoe lang heeft hij al? Ja, sinds zijn geboorte. En die boze geest gooit hem soms in het vuur of in het water om te doden. Als je een zieke tegenkomt waar je voor bidt, vraag je dan ook hoe lang dit al heeft, hoe zwaar het is. Of willen wij alleen onze theologie bewijzen dat wij gelijk hebben? Mensen vragen me, Martin, je doet best wel veel genezingsdiensten, maar besef je wel dat mensen vaak naar huis gaan wat teleurgesteld, omdat ze nog niet genezen zijn? En dat besef ik. En daar proberen we naar ons vermogen ook altijd even aandacht aan te geven. Voor mensen die nog niet beter zijn, mensen die nog niet genezen zijn. Maar mensen beseffen niet dat als ik naar huis ga, dat ik nog echt wel even lang met Jezus in gesprek ben. Over alles wat niet gebeurd is. En dat ik flink huil over dat jongetje die doof was, die niet genas. En die vrouw die in de rolstoel zat en die ging er zo hard voor. Heer, het gebeurde niet, help me nou. En zolang we niet kunnen huilen over degene die ziek zijn. En dat zeg ik met liefde, mag je niet bidden voor genezing. Want het moet door ons heen gaan. We moeten, want de geest van God begint daar vaak met je liefde en bewogenheid te geven. En de belangrijkste boodschap is niet Gods kracht, het is Gods liefde. Al gaan mensen ziek naar huis, maar ze voelen zich 100% geliefd door God, is er een prachtig wonder gebeurd. En tuurlijk gaan we voor herstel en gaan we voor herleven en alles gezond worden. Alles, en ik ga ervoor, ik ga er vol voor, maar niet zonder de liefde van God. Niet zonder bewogenheid, niet zonder alleen maar fijne samenkomsten hebben, mooie momenten, maar gewoon er vol in te stappen en zien, dit is aan de hand. En ja, ik ga ervoor en ik ben teleurgesteld als het niet gebeurt. Maar ik wil dat ze voelen dat God van ze houdt en ik mag die boodschap overbrengen. En jij ook. Dat we er midden in stappen. Hoe lang? Ja, sinds zijn geboorte. Maar als u iets kunt doen. Oh, dit is een van de zinnen die ik zo mooi van Jezus. Als het gaat over genezing. Maar als u iets kunt doen. Dan zegt Jezus of ik iets kan doen. En dan zou je denken dat hij zegt. Ik kan alles. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt of ik iets kan doen. Of ik iets kan doen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Geloof wat groeit. Geloof wat groeit. Vertrouwen in Jezus. En ja, waar groeit ons vertrouwen? Op de berg. Het is niet dat je niet op de berg mag zijn. Nee, op de berg ben je in intimiteit met God. En verandert je hart. Verandert je beeld over wie God is. Ga je meer Jezus zien. Ga je door indruk zijn. Ga je niet eens momenten meemaken dat je niet begrijpt. Zullen we 3 tentjes doen? Hij had geen idee wat hij zei. Misschien wilde hij wel een soort toeristische attractie van maken. 3 tentjes, busje naar boven, geld verdienen. Het is de berg, daar moet je kijken. Ik weet niet, wij kunnen echt gekke dingen roepen. Maar geloof groeit in de intimiteit met God. Waarom, aan het einde van dit verhaal heb ik niet gelezen de laatste versen. Is Jezus terug in huis met de discipelen en vragen ze, waarom konden wij het niet? En dan zeg je, ja, dit geslacht, demonie, verdwijnt door gebed. En gebed en vasten, afhankelijk welke vertaling je hebt. En gebed en vasten heeft alles te maken met in de tegenwoordigheid van God zijn, waar helemaal niet zoveel mensen zijn. Gewoon ontmoeten, bij hem zijn, onder de indruk zijn. En ja, de stem van God horen en visioenen zien en onder de indruk zijn en het niet begrijpen, maar wel weer zo vol zijn van Jezus dat je denkt, maar ik hou van je en ik voel dat je het nodig hebt. Ik kom om iets te brengen. Want een discussie gaat over gelijk hebben. Onze opdracht is niet dat we gelijk hebben. Klopt mijn theologie? Ik denk het. Ik hoop het ook. Maar ik ben eigenlijk wel zeker dat er een deel niet klopt. Ik weet niet of je de uitspraak kent van N.T. Wright, Tom Wright, een Nieuw Testamenticus uit Groot-Brittannië die heel beroemd is. Die zegt, 1/3 van wat ik onderwijs klopt niet. Ik weet alleen niet welk derde het is. Vind ik wel ontnuchterend van een groot theoloog. En dat vind ik ook gezond van mezelf. Geloof ik wat ik nu geloof? Ja. Maar ik geloof wel weer dingen anders dan een aantal jaren geleden. Heeft het te maken met dat ik een zwakke theoloog ben? Nee, het heeft te maken met dat Jezus zich meer aan mij geopenbaard heeft. En dus zijn we onderweg. Willem zat hier gisteren, die heeft jaren geleden Domein van de Slang geschreven. Heeft daar nu, gisteren gaf nog een paar woorden aan, dat daar dingen in staan die hij nu niet meer gelooft. Nou, dan zeggen we, wat een slecht boek zegt dat je dat kunt doen. Nee, hij heeft een groei doorgemaakt. Halleluja. Toch? We willen toch groeien in Gods Koninkrijk? We willen hem toch meer ontdekken? En steeds meer ontdekken hoe Jezus is. Want ons denken is verward. Ons denken wordt vol gebombardeerd met dingen die niet zijn zoals God ze bedoeld heeft. En daarom moeten we ons losmaken, zoals Martin zei, van naar een plek brengen met weinig prikkels in de woestijn. Waar gewoon niks is. Ja, er staan wel cactussen, die prikken een beetje. Maar goed, dat is alles. Gewoon om daar vernieuwd te worden. Hoog op een berg, waar niemand is, waar de mist komt. En waar je denkt, wat gebeurt hier? Om opnieuw de wereld in te stappen en zeggen, ik kom niet even laten zien wat ik allemaal kan. Nee, ik kom luisteren wat je nodig hebt. Ik kom luisteren wat je nodig hebt, zodat er ruimte komt voor een wonder. Oh, help mij, kom. En dan zegt iemand, Jezus zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft. En geloof groeit op de berg in de aanwezigheid van God. Trouwens, geloof is ook een van de 9, van de vrucht van de geest, een van de onderdelen is geloof. Dus geloof groeit door de geest in je, omdat je in zijn tegenwoordigheid bent, gaat geloof groeien. Mensen zitten er vaak zo moeilijk en er is een aparte workshop voor over geloof. Ik vind de mensen zo ingewikkeld en er is heel veel over te zeggen, maar het is iets wat groeit in aanwezigheid van God. Punt. En dan zegt deze man, als Jezus zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft, zegt hij, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Vroeger vond ik dat een hele zwakke uitspraak. Ik, man, geloof je nou of geloof je nou niet? Ondertussen vind ik het een fantastische uitspraak. Ik zeg precies zelf, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Wie heeft er last van ongeloof? Als je nu je hand niet opsteekt, geloof ik het niet. Ja, we hebben allemaal last van ongeloof. Hebben we ook geloof? Ja. En de opdracht is dus, bevecht niet je ongeloof, investeer in je geloof. Je overwint altijd het kwade door het goede in het Koninkrijk van God. Ga niet proberen te vechten tegen je ongeloof. Investeer in geloof en ongeloof verliest zijn kracht. Tot de dag dat we Jezus oog in oog zien. En alles begrijpen en er geen ongeloof meer is. Want als je Jezus ziet, dan weet je gewoon dat alles kan. Ik geloof, kom en ongeloof te hulp. Ik heb twee dochters, wij hebben twee dochters. Hier zit de jongste, Lieselot. Lieselot is, heeft, als ik haar naam al noem, begint ze al te stralen. Ze is al zo blij. En degene, velen van jullie kennen ons en ons gezin. Lieselot is een heel bijzonder meisje. Hé, Lieselot? Echt heel bijzonder, hè? Ze heeft 5 dagen dagbesteding door de week, woont begeleid. Hè? In Lunteren woon je in de woning. Het is een heel bijzonder meisje. En aan de andere kant heeft ze een zus die meerdere talen spreekt, in het managementteam zit van de middelbare school in Rotterdam. En altijd weer nieuwe dingen verovert. En dat zal zijn. Maar juist daardoor, doordat ik Lieselot en Ingeborg allebei heb, en zo trots ben, evenveel van ze hou, oprecht van ze hou, brengt het mij op een plek dat ik mee kan huilen met degene die nood hebben. En daarom adviseer ik je echt letterlijk om de nood, de bewogenheid die God in je hart heeft. En misschien is het niet genezing, misschien is het bevrijding, misschien zijn het huwelijken, misschien zijn het kinderen, misschien zijn het whatever. Maar God heeft jouw bewogenheid gegeven. En als je daar niet mee confronteert, wordt dat niet sterker in je leven. Maar als je ermee confronteert, wordt het absoluut sterker en daar komt ruimte voor een wonder. Meer wonderen zijn altijd gekoppeld aan meer kracht en liefde van God. Oh mensen, als u iets kunt doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. Ik geloof, kom en ongeloof te hulp. Jezus doet dit ook. De tekst komt niet op de beam, maar ik lees even voor. Matthäus 14, vers 13. Jezus, Matthäus 14, vers 13, daar hoort Jezus dat Johannes de Doper onthoofd is. Johannes de Doper was een achterneef van hem, dus was familie. En als de Doper had Jezus aangekondigd. Voor Jezus is Johannes de Doper echt een van de grootste die er is. Dat zegt hij letterlijk in Matthäus 11, vers 11. Daar zegt hij, van alle mensen die geboren zijn uit een vrouw. Even checken, wie van jullie is geboren uit een vrouw? Ja, dat bedoelt Jezus dus. Beetje apart taalgebruik, maar dat bedoelt Jezus. Van alle mensen die geboren zijn uit een vrouw, Matthäus 11, vers 11, is Johannes de Doper de grootste. Dat is ook een belangrijke. Daarmee zegt Jezus, Johannes de Doper is groter dan Elia en Mozes. Dat is voor de Joden mind. Waarom is Johannes de Doper de grootste? Omdat hij namens het hele Oude Testament stiekem in het Nieuwe Testament staat. En daar mag zeggen, en nu begint er een nieuwe tijd. Hij is het lam van God. We hebben al die lammetjes gedaan, hier is het lam van God. Hij is het, ik doop met water, maar hij doopt met de Heilige Geest. We hebben het altijd gehad over het koninkrijk, hier is het koninkrijk. Hij mag zeggen, dit is allemaal voorbij, nu begint er iets nieuws. En daarom is hij de grootste. Want Mozes was mooi, de profeten waren mooi. Johannes de Doper is de grootste, maar uiteindelijk wijst alles naar Jezus. Want Johannes zegt, ik moet minder worden en hij moet meer worden. En dat gaat niet alleen maar over nederigheid. Van ik moet minder worden, hij moet minder. Nee, dat gaat over al het oude moet minder worden en het nieuwe moet meer worden. Dat gaat over belofte en over verbond. En dat nieuwe moet ruimte krijgen. Het koninkrijk moet doorbreken. Johannes de Doper is een vriend van Jezus. Hij heeft hem heel hoog. En dan hoort hij, Matthäus 14, vers 13, dat Johannes de Doper onthoofd is. En dan zegt hij, toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Waarom wilde Jezus alleen zijn? Omdat hij verdrietig was. Jezus had ook verdriet. Ik bedoel, de kortste tekst in het Nieuwe Testament is, Jezus wept, Jezus huilde, bij Lazarus. Jezus voelt mee en Jezus is bewogen. Hij ging naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten. En vanuit de steden volgden ze hem over het land. Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen. En dan genas hem ziek. Voel de nood, maar laat het je niet stoppen. Om weer bewogen te zijn. Om te verwachten voor een wonder. Een van onze lijfteksten van Karen en mij is Psalm 126. En die tekst hoort bij ons omdat die iedere keer weer langskomt in ons leven. En daar staat onder andere, wie met tranen zaaien, zullen maaien met gejaag. En dat hebben we veel gehuild. Gehuild over de weg zoeken met God. Maar ook gehuild over noden die we niet konden oplossen. En iedere keer zie je dat God dan iets in je hart doet en je klaarmaakt voor iets nieuws wat hij wil toevertrouwen. Het lijkt wel dat huilen iets doet waar God in kan werken. Ik word hier binnen Royal Mission echt de janker genoemd. Eigenlijk als je bij ons werkt moet je kunnen huilen, dus flink. Maar mijn tekst is Matthäus 5 vers 4. Gelukkig zij die treuren, want ze zullen getroost worden. Maar blijkbaar geeft Jezus, en daar kun je heel veel uitleg aan geven. Dat gaat ook in het koninkrijk, is God de trooster. Dat is de beste plek om getroost te worden. Maar er zit zegen in dat je pijn voelt. Dat je je daar niet voor afsluit. Wat wij doen als christenen is vaak ons afsluiten. Wij voeren onze samenkomsten, we hebben onze conferenties, we hebben onze denominaties, we hebben onze theologie, we hebben onze geloofsbelijdenis. En hier staan we op ons eiland en we roepen tegen de anderen, jullie snappen er niks van, was je maar zoals ons. En nu maak ik een karikatuur van, maar ook die bewogenheid zit in mijn hart. Ik heb bewogenheid voor zieken en ik heb zoveel bewogenheid voor de Kerk van Nederland. Waarbij ik eigenlijk eerst de pijn moet voelen van hoe we kwijt zijn geraakt. Dat wij altijd weer uitdelen. We maken prachtige dingen mee, maar we zijn er altijd om uit te delen. En dan moet je die pijn voelen, zodat je verder gaat dan je ooit zou durven gaan. Dat je meer moed hebt om iemand in huis te nemen. Om voor iemand te zorgen. Om weg te geven wat je hebt. Om uit te delen wat God je heeft toevertrouwd. Want het is niet van mij. Ik ga niet in discussie. Het is voor jou. Want de koning heeft het mij gegeven om uit te delen. Als de kerk de meest gevende club zou zijn. In liefde, in aandacht, in geld, in middelen, in gastvrijheid van de hele wereld. Dan zou iedereen ontdekken wie Jezus is. Iedereen. Maar we zijn bezig met ons gelijk en we zitten met discussies. Waarom al die kerken? Discussies. En we raken elkaar kwijt. Maar wat ons drijft is de liefde van Christus. Dat is de bron. De Romeinen 5 vers 5. De Heilige Geest heeft liefde in ons uitgestort. Die hebben we gewoon cadeau gekregen. De liefde is in ons uitgestort. En dat duwt ons verder. En als we alleen maar op theologie zitten, of alleen maar op onze eigen conferenties, laten we ons niet vooruit drijven. Ik ga afsluiten met een verhaal. Iets wat God in me deed. Waar dit begon. Ik was een jonge tienerwerker. Ik weet niet of ik 20, 21 of misschien was 23, die leefde ergens. En we gingen naar een grote tienerconferentie in Duitsland in Recklinghausen. Dat moet, wanneer was dat? Midden jaren 80 of zo geweest zijn. Of eind jaren 80, denk ik. We gingen in Recklinghausen en er waren ook iets van 5.000 tot 7.000 tieners en tienerleiders. In een stadion was een conferentie met Nederlanders, Belgen, Duitsers, al uit Europa. Allemaal tieners en tienerleiders. Ik weet nog dat we zongen Recklinghausen, open your gates. The king is coming to bless you. Recklinghausen, open your gates. Ja. En dan ben je onder de indruk. Hè? Je bent nog jong, je hebt nog al die grote mannen. Je ziet die predikers op het podium. En wat een prachtige samenkomsten. Met tieners bidden, met tieners optrekken, samen eten, samen kamperen. En toen kwam er een spreekster, een vrouw, Jackie Pullinger. Jackie Pullinger zal voor velen niet een bekende zijn, maar als je gelezen hebt over wat ze in Hongkong gedaan heeft in de verboden stad met al prostituees en drugsverslaafden. Dat ze daar kwam en dat God haar naartoe stuurde en ze gewoon na een jaar ontdekte, ik bereik hier niks. Alles wat ik opbouw breekt zich af. Tot ze gewoon zo diep geraakt was door alle nood en alle ellende dat ze weken gehuild heeft. Zeg, ik ga eerst een paar weken huilen hier. En toen zei God, nou kom ik. En dan bad ze voor een drugsverslaafde en in 1 seconde was die vrij. En de volgende weer. Vrij, gezond. De volgende, achter elkaar. Haar verhaal, het is nu meer dan bijna 40 jaar oud, was bizar wat ze daar gedaan. Die hele stad, die hele plek, die de meest gevaarlijke, misdadige, corrupte plek is, werd een van de meest veilige plekken om te wonen. Maar het begon met een vrouw die helemaal toeliet wat de pijn en de nood met haar betekende, alles achtergelaten had. En toen deed ze een oproep. Toen deed ze een oproep of je wil voelen wat God voelt. En of hij zijn hart van bewogenheid met jou mag delen. En dit is misschien de enige keer in mijn leven dat ik het zo heb meegemaakt. We liepen met honderden, misschien wel duizenden naar het podium, zo ver de ruimte was. En het leek wel of God, ik heb mensen zien lachen onder de kracht van God, maar hier werd Gods huilen uitgestort. En we huilden, ik heb zelf zo gehuild, omdat we huilden over de nood van deze wereld. En we het gevoel hadden dat God zei, mag ik jou laten voelen wat ik voel? Maar dat staat letterlijk, hè? Jesaja 63 vers 9. In al hun benauwdheid was hij benauwd. In al onze smarten voelde hij de smart. En ik stond daar te huilen. Jesaja 63 vers 9. Ik stond daar te huilen. En het was al heel indrukwekkend, omdat er gewoon allemaal, er was niemand uitgezonderd. Iedereen kwam onder een wolk van bewogenheid. En toen zei Jackie Pullinger, ik ga iets doen wat theologisch niet klopt. Maar ik voel dat ik het moet doen. En toen bad ze dit gebed. Ik zegen jullie met slapeloze nachten. Omdat je diep bewogen zal zijn over de pijn van anderen. Ik zegen jullie met een lege portemonnee. Omdat je alles hebt weggegeven. Ik zegen jullie dat je geen bed hebt om te slapen. Of een huis om in te verblijven. Omdat je iemand anders veiligheid hebt geboden. Ik zegen je met honger en dorst. Omdat je een ander meer lief hebt dan jezelf. Ik zegen jullie omdat je geen rust zult vinden. Omdat de ellende je zo aangreep. En ze ging maar door. Alle ellende van de wereld sprak ze over ons uit. En ze zei, theologisch klopt niet. Maar ik moet dit bidden. En daar brak God mijn hart. Op een manier die ik nooit eerder had meegemaakt. Waardoor zo'n bewogenheid is gekomen, ook niet bang te zijn voor ziekte, bang te zijn voor misstanden, maar te geloven, Heer, ik ga eerst verbinden en dan kan uw glorie komen. Want u verbindt eerst en dan toont u zelf. Iemand moet niet veranderen eerst toont u uw goedheid. Hou ik van de berg? Ja. Maar ik ben ook gaan houden van het dal.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs en wil je ook wel eens een groeiconferentie bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over wie wij zijn. We hopen dat je weer aanschuift bij de volgende aflevering.